Aanstaande woensdag 26 augustus zal, zo de heren wil, de kerkraad vergaderen om 19:30 en gelegenheid om de kerkraad te bezoeken vanaf 20:30. Aanstaande zondag 30 augustus zal DV voorbereiding voor het heilig avondmaal worden gehouden. En het avondmaal wordt dan twee weken na nu op 6 september, zo de heren wil, bediend. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 77ste psalm, het 8ste vers, Heilig zijn, o God, uw wegen. 77, het 8ste vers. Het woord van de Heere uit de brief van Jacobus, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 26, het tweede hoofdstuk van Jacobus, beginnend bij vers 14. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 119, die was van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar 's Heere wetten. 119, vers 2. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien dan uw broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, ik heb het geloof, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet ge wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken en de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Hebben we met elkaar uit het tweede hoofdstuk van het boek Jozua het woord van de Heere beluisterd over Rachab. En we hebben toen gezien dat Rachab de verspieders die Jozua had uitgezonden met vrede heeft ontvangen en hoe de Heere in heel die geschiedenis van Rachab zelf in zijn woord de nadruk legt op haar geloof. Eén aspect van dat geloof van Rachab hebben we toen nader bezien. De vraag hebben we geprobeerd te beantwoorden waar dat geloof vandaan kwam. De oorsprong van haar geloof. En we hebben gezien dat het van God kwam. En dat Rachabs geloof een wonder van zowel de almacht als de vrijmacht van de Heere was. We letten vanmorgen nog een keer op dat gedeelte van het woord van God dat ons van het geloof van Rachab spreekt. Onze tekst vindt u op drie plaatsen in Gods woord. In Jozua 2, vers 21, in Hebreeën 11, vers 31 en in Jacobus 2, vers 25. Jozua 2, vers 21. Zij nu zeide, het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en zij gingen heen en zij bond het scharlakensnoer aan het venster. En dan Hebreeën 11, het 31ste vers uit het hoofdstuk waarin ons diverse voorbeelden worden gegeven van mensen die door het geloof iets verkregen hebben. Daar staat ook Rachab bij. In vers 31, door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En dan ook nog uit Jacobus, het gedeelte wat we gelezen hebben, Jacobus 2, het 25ste vers, waar wij lezen, en desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Voordat wij het woord des Heren gaan overdenken, willen we de Heren bidden om zijn zegen over de prediking van zijn woord. Dan willen we in onze gebeden voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor onze zieken. In de afgelopen week is in het ziekenhuis opgenomen broeder Herman Veenendaal van de bouwlust. Hij is daar geopereerd en het is daarna niet zo erg goed met hem gegaan. Hij ligt op het ogenblik op de intensive care. Opgenomen moet worden voor een oogoperatie zuster Blankenstein. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen broeder Van der Poppen en broeder Jan van der Vlies. En hoogstwaarschijnlijk mag deze week nu ook naar huis zuster De Vries. En dan is er reden tot dankzegging voor het feit dat er bij de gezinnen Van der Ent uit Houten en Van der Berg uit Zeist in deze afgelopen week gezinsuitbreiding plaatsvond. In beide gezinnen werd een dochter geboren. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, we willen samen voor uw heilig aangezicht treden, nu wij op deze zondagmorgen bij elkaar in uw huis mogen zijn. Er is een voorrecht in gelegen, Heere, dat we tot u mogen komen. Dat we onze begeerten aan u mogen voorleggen, dat we u onze dank mogen brengen. Dat we u onze nood mogen uitzeggen, dat we u om vergeving mogen bidden en om hulp en om genade. Ja, Heere, u hebt onszelf daartoe de weg ontsloten. Wij hebben dat niet gedaan, integendeel, wat wij deden, dat was door ons van u af te keren, de deur naar u te sluiten. Wat wij gedaan hebben, Heere, dat was alleen maar om de band te verbreken. En we zouden het ook nooit meer goed kunnen maken, trouwens ook niet meer willen maken. Want de gezindheid van ons hart is samengevat in de woorden die we in de Bijbel beschreven vinden als het getuigenis van elk mensenkind: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En al zeggen we dat dan niet met woorden, omdat we dat te brutaal vinden, maar we bewijzen het wel met onze daden, met onze levenshouding, met ons gedrag. Jonge mensen doen dat, ouderen doen dat, en we blijven het doen, tot aan het einde van ons leven toe. Ook al zijn we kerkmensen, ook al zijn we wat de naam betreft christenmensen, ook al wandelen we wat het uiterlijke betreft nog wel in uw wegen ook, en ook al zouden we daar zelfs nog heel precies in zijn, maar met ons hart hebben we ons van u afgekeerd en keren we naar u niet terug. En dat weet u, Heere, ook al is de vorm soms zo, de buitenkant soms zo, dat andere mensen zouden kunnen zeggen van ons: kijk eens hoe ernstig ze leven en hoe nauwgezet ze zijn. Maar u ziet het hart aan. En wat het uiterlijke betreft, Heren, daar kunnen wij ons door laten verleiden en verblinden, maar u weet wat u daar aan hebt, aan de buitenkant. Of het een weerspiegeling van het innerlijk is. En pas dan heeft het echt waarde. Maar heren, als het dan zo is met ons allemaal van nature, dat er geen mens is die naar God vraagt en dat er niemand is die rechtvaardig is, dan kunnen we vanmorgen toch niet anders dan met schuldbelijdenis en met erkentenis van onze zondigheid tot u komen. O Heere, dat vraagt u dan ook. Alleenlijk ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Zo lezen we het in uw woord. Geef ons een verbroken hart. Heere, geef ons door uw Heilige Geest kennis aan onszelf, opdat we ons waarlijk voor u de Allerhoogste mogen verootmoedigen en voor u mogen buigen en het u eerlijk mogen belijden. Dat we niet langer stand ophouden, dat we niet langer met onze eigen gerechtigheden voor u denken te kunnen bestaan, maar dat we als armen en behoeftigen en ellendigen, ja als verloren mensen, voor u mogen bukken, opdat de troon der genade voor ons ook waarde zou krijgen. En opdat het in ons leven ook echt om de beleving van uw genade zou gaan. Heren, want dat is het toch. U zei tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. Maar dan moet de mens er inderdaad ook genoeg aan leren hebben. Dan moet het ons om die genade te doen worden en te doen blijven. Dan moeten wij het daarvan verwachten en nergens anders van. Heere, geef ons door uw geest zicht op die dingen. En mag de prediking van uw woord ook van deze dag daar dan ook nog aan dienstbaar zijn. Het is toch uw werk om zondaren te zoeken en zalig te maken, Heere. Hier zijn zondaren. We zijn het allemaal. Zoekt u ons dan. En zaligt u ons dan, Heere. Dat is geen mensenwerk. Wat wij hier uiteindelijk allemaal zouden kunnen doen, dat betekent toch uiteindelijk niet dat er door wie dan ook één ziel gered zou kunnen worden. Dat kan de prediker niet bewerken, dat kunnen wij met onze gebeden voor elkaar niet bewerken. Heren, dat zal toch altijd weer uw eigen werk blijven. Maar zo zien we dan ook tot u op en wij smeken u, doe gij dat werk, Heren, wat wij nooit, nooit zouden kunnen verrichten. Doe gij dat werk waardoor we waarlijk gered worden, waardoor mensen in het hart gegrepen worden, waardoor blinde ogen opengaan, waardoor levens aan uw dienst verbonden worden, waardoor mensen leren breken met de zonde, waardoor mensen in de weg van waarachtige bekering u de Heere mogen leren volgen. Dat werk waardoor zondaren leren geloven en door het geloof behouden worden. Waardoor, dat werk waardoor mensen niet alleen hier op aarde in beginsel een verandering ontvangen, maar waardoor ze ook verder geleid worden op de weg des levens en waardoor ze zelfs klaargemaakt worden om straks als erfgenamen van het eeuwig koninkrijk altijd met de Heere te zijn. Heren, dat werk, het blijft uw werk en wij smeken u, verricht u het onder ons. En stel daartoe uw woord nog dienstbaar op deze dag. Geef dat we dan hier niet uit gewoonte mogen zijn, Heren. En als het dat alleen is, laat het dan veranderen. Geef dat we niet in de kerk mogen zijn, alleen maar uit een zekere nieuwsgierigheid. Als het dat alleen is, laat het dan veranderen mogen, Heren. Geef dat we in de kerk mogen zitten, onze plaats mogen innemen met het gebed in onze ziel, dat u ons zou willen bezoeken en dat u ons zou willen zegenen. En dat deze dienst dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk, aan de opbouw van uw volk, aan de bekering van zondaren en dat het zo alles ook zal mogen uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden, Heere, wees nog genadig met ons en bezoek ons met uw heil en wil dan ook alles wat zondig en wat verkeerd is weren en wegnemen. Maar als wij zo voor onszelf bidden, dan denken we niet alleen aan onszelf. Dan denken we om te beginnen ook aan diegenen die met ons meeluisteren, die niet naar de kerk kunnen komen, maar die toch met ons mee verbonden zijn en thuis de kerkdienst meemaken. Heere, zegen uw woord ook voor hen. En dan dragen we niet alleen onze gemeente aan u op, maar wij willen u ook bidden voor al die plaatsen waar uw woord verkondigd wordt en voor al diegenen die gij roept om uw woord uit te dragen, zij in de prediking van het woord, zij in het lezen van een preek. Heere, in al die dingen is een mens toch ook helemaal afhankelijk van u. Zoudt u willen geven, Heere, dat die dienst dan ook dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk. Laat in deze hele wereld op deze zondag uw naam mogen worden grootgemaakt en laten er nog velen mogen worden getrokken, onwederstandelijk. Heere, wij bidden u ook voor onze zieken. We dragen ze aan u op die een weg van tegenspoed moesten gaan. Onze broeder Veenendaal die opgenomen werd, ogenschijnlijk toch maar voor een kleine ingreep, maar bij wie er complicaties zich voordeden en die nu zelfs op de bewakingsafdeling moest worden neergelegd. Wij bidden van u, Heere, dat u hem gedenken wilt en dat u hem door wilt helpen en dat u hem sparen wilt en dat u het alles nog wel wilt maken en dat uw genade ook in zijn leven openbaar mag komen. We bidden u voor zuster Blankenstein die deze week zich aan een oogoperatie moet onderwerpen. Gaat u met haar mee en wilt u haar helpen en doorhelpen en alles geven wat zij nodig heeft, ook in deze weg. We willen u erkennen, Heere, voor het feit dat broeder van der Poppen en broeder Jan van der Vlies uit het ziekenhuis thuis mochten komen. Ze zijn verder ook afhankelijk van u. En zonder uw hulp en zonder uw zegen kunnen ze niet. Wees ze verder nabij en geef ze alles wat nodig is. En als u het geeft, dan komt deze week ook zuster de Vries weer thuis. Na een week of 11 in het ziekenhuis te zijn geweest. Heren, geef haar verder ook wat ze nodig heeft. Nu ze wel thuis komt, maar en dat is een voorrecht, maar toch nog niet geheel genezen is en nog verdere behandelingen moet ondergaan. Laat ze het van u verwachten. Wees haar een toevlucht naar lichaam en ziel. We willen u ook danken voor die twee gezinnen die in deze week verblijd werden door de geboorte van een kind. Denk aan die pasgeboren kinderen, Heere, die pril dit leven begonnen. Dit leven dat, en dat klinkt, dat zijn zwaar geladen woorden, maar ze zijn overeenkomstig de werkelijkheid. Dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Heere, geef dat zij in dit leven u als de God van zaligheid mogen leren kennen. En zo ook van boven geboren mogen worden. Voor een tweede keer en nu geestelijk. Om burgers van het koninkrijk der hemelen te mogen zijn. En een eeuwige toekomst te hebben. Mogen de ouders genade ontvangen om hun kinderen daarin voor te gaan. En dit alles hun kinderen bij het opgroeien te mogen onderwijzen. Zegen ze met elkaar, Heere. En laten ze in diepe afhankelijkheid van u mogen leven. Dankbaar voor uw rijke zegeningen en voor uw grote werken. En afhankelijk van u voor dat nog grotere en dat nog rijkere dan wat in de schepping en in de geboorte zichtbaar wordt. Genade. Heren, wij bidden van u, zie op ons in gunst van boven en hoor ons nog. om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 146e psalm het derde, zesde en zevende vers. Psalm 146, het derde, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het zesde, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En het zevende, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Thank you. Gods woord zet ons dus een ogenblik stil bij het geloof van Rahab. We zeiden vorige keer al dat daar inderdaad in de Bijbel het accent opvalt. Dat moet u ook opvallen als we de teksten van vanmorgen eens even naast elkaar leggen. In Jozua 2 wordt dat zozeer niet geformuleerd dat Rahab door het geloof behouden is. Maar in Hebreeën 11 toch wel heel duidelijk. Door het geloof, zo begint die tekst. Door het geloof is Rahab niet omgekomen met de ongehoorzamen. En ook in de brief van Jacobus wordt dat geloof van Rahab nadrukkelijk genoemd. Nu, dat geloof kwam ergens vandaan, zo zagen wij. Dat was niet uit bronnen die Rahab zelf beheerde. Het was niet uit haar eigen hart dat het geloof voortkwam. Maar dat geloof werd door de Heere gewerkt. Door de Heere gewerkt. En hij deed dat door middel van het woord. Zij het dan dat dat woord in hele beperkte mate nog maar tot haar kwam. In veel beperktere mate dan dat het woord tot ons komt. Zondag aan zondag en eigenlijk alle dagen van de week. Want zij had dat woord van de Heere alleen maar via die geruchten die in Jericho verteld werden over wat de God van Israël deed met zijn volk en wat hij deed met de vijanden van zijn volk. Nou, die dingen zijn verteld. En dat was voor haar het middel, die prediking, niet door een bekeerde dominee of niet door een geroepen profeet, maar door de buren en door de anderen in de stad. Die boodschap werd voor haar de prediking waar God gebruik van maakte om haar tot een ander mens te maken. Om haar het geloof en de waarachtige bekering te schenken. Dat is een wonder, want ze had het er in geen enkel opzicht naar gemaakt. Deze vrouw die van afkomst de afgoden diende. Een ander voorbeeld had ze trouwens ook nooit gezien. Deze vrouw die ook nog gedurig leefde in zonde tegen een van de andere geboden van Gods wet. Want het is wel opmerkelijk als de Bijbel over Rahab spreekt, dan heeft deze Rahab altijd een bijnaam. Tot in het Nieuwe Testament toe, dan wordt ze altijd Rahab de hoer genoemd. Dat typeert haar leven, dat typeert haar zonde, dat typeert haar ongehoorzaamheid. Nu, ze had het er helemaal niet naar gemaakt. Ze was zeer zeker geen waarschijnlijke kandidaat voor het ontvangen van Gods genade en toch in zijn vrijmacht. Heeft de soevereine God haar, juist haar, uitgekozen. En hij heeft haar met zijn almachtige kracht tot een nieuw mens gemaakt. De oorsprong van haar geloof, zoals ons die getekend wordt. We willen vanmorgen nog 2 of 3 andere aspecten van het geloof van Rahab bezien. En ik ga niet de hele geschiedenis weer vertellen. Die mag bekend verondersteld worden. We letten nu vervolgens eerst op de aard van haar geloof. Wat was dat voor een geloof? En die vraag is belangrijk omdat de Bijbel ons laat zien dat er verschillende soorten geloof zijn. Jacobus 2 liet ons dat al zien. Er is een geloof dat, als je het nader beziet, een doodgeloof genoemd moet worden. En er is een geloof dat inderdaad een levend geloof mag heten. Nou, wat is het geloof van Rahab? Je kunt in de Bijbel ook nog weten dat er groot geloof en klein geloof is. En we maken ook nog wel eens dat onderscheid tussen historisch geloof, wondergeloof. Nou, ontgaat me het vierde. Dat mag natuurlijk niet, catechisanten. Jullie moeten zo alle 4 achter elkaar weten. En nou staat de catechet en die weet het ene van de 4 geloven niet eens meer te noemen. Het historisch geloof, het wondergeloof en natuurlijk het zaligmakend geloof. Dat andere, dat komt er nog wel een keer. Ja, je bent als mens aan het preken, dat zie je maar. Dingen die je zo weet, die vallen soms zo in één keer weg. Maar wat het geloof van Rahab betreft, de vraag moet beantwoord worden, wat is het geloof bij haar? Haar geloof En ik denk dat je het samen kan vatten en dat je zonder meer kunt zeggen, het is een echt geloof geweest. Een echt geloof. Anders kon het ook onmogelijk in die opsomming van de geloofshelden geplaatst zijn in het 11e hoofdstuk van van de Hebreeënbrief. Daar blijkt inderdaad dat het geloof van Rachab een echt geloof was, dat naast dat van Abraham, naast dat van Jacob, naast dat van Jozef, naast dat van al die anderen geplaatst kon worden. Een echt geloof. Waaruit dat blijkt, ik denk dat je uit haar getuigenis, zoals we dat vorige week gelezen hebben in het 9e tot en met het 11e vers, ook wel aflezen kunt. Het gaat in dat 11e vers over wat zij daar als verantwoording heeft afgelegd, als verklaring voor haar gedrag. En in dat gedrag van Rachab is openbaar gekomen dat ze de goede keus gedaan heeft. Ze heeft die verspieders ontvangen. Dat waren vijanden van haar volk. Dat waren mensen waarvan zij wist dat als die zouden komen, dan zou die Kanaanieten en dus ook de inwoners van Jericho eenzelfde lot beschoren zijn als de mensen aan de andere kant van de Jordaan. De volkeren waar Sihon koning over was, dat volk waar Och koning over was, en wat er in de tijd al bij de uittocht uit Egypte met de Egyptenaren gebeurd was. Zij wist dat de ondergang van haar volk vast stond en dat die ondergang van haar volk voltrokken zou worden, mee ook door de dienst van deze Israëlieten. Dus het waren duidelijk vijanden van haar. En het was alleszins te verwachten geweest dat zij, net als de rest van de inwoners van Jericho, niet alleen met schrik en vrees, maar ook met bitterheid tegenover die Joden, tegenover die Israëlieten vervuld zou zijn. En toch heeft zij, in het feit dat ze die verspieders met vrede ontvangen, geherbergd, verborgen heeft, te kennen gegeven dat zij voor dat volk gekozen heeft. En dat was niet uit lage motieven, zoals van, als ik daar dan maar bij mag horen, dan ben ik tenminste gered. Nee, haar diepste motief was dat ze geloof gekregen had in de God van Israël. Heeft ze dat ook niet gezegd? U, de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu, daarmee heeft ze erkend dat er voor haar maar één God is. En dat de goden waarin ze opgevoed was, waarbij ze opgevoed was, de goden die ze van kinds af aan had leren dienen en vereren, dat die geen goden zijn. Daar heeft ze dan ook mee gebroken. Die heeft ze vaarwel gezegd. En daarin is tegelijkertijd ook duidelijk dat dat geloof van Rachab maar niet alleen een bloot toestemmen, een verstandelijk aanvaarden van een bepaalde waarheid is. En dat haar geloof ook maar niet alleen bestaat in het spreken van wat woorden met haar lippen. Het is geen lippenbelijdenis. Ze meent het. Haar hart zit erin. En het blijkt ook dat haar geloven maar niet alleen een eenzijdig grijpen naar de beloften is, want voor haar waren er niet eens beloften. Deze vrouw had nog nooit voor haar persoonlijk één belofte gekregen. Wat ze wel gekregen had uit de geruchten die tot haar gekomen waren, dat waren woorden van veroordeling. Zij wist van de gerechtigheid Gods. Ze wist van de strafeisende gerechtigheid van Israëls God. En daar hadden de Amorieten aan de overkant van de Jordaan mee kennis gemaakt. En daar hadden de Egyptenaren mee kennis gemaakt. En daar zou zij met haar volk ook mee kennis maken. En ze had moeten erkennen dat dat nog rechtvaardig was. Ook als die God, de enige, dat zo zou gaan doen. Ze heeft gebogen ook voor deze kant van het woord van God. De gestrengheid van de God van Israël heeft ze moeten erkennen. En als het dan gaat over de barmhartigheid Gods, daar heeft ze ook van geweten. Natuurlijk, want die bleek immers zoals, daaruit dat, zoals de Heere zich tegenover zijn volk betoonde. Wat hij voor zijn volk deed, hoe hij zijn volk uithielp, hoe hij zijn volk wonderen schonk, hoe hij zijn volk verzorgde. Maar ja, dat was Israël. Dat waren de mensen die bij dat volk van Israël hoorden, die in die barmhartigheid en in die zegeningen van de Heere mochten delen. Maar zij dan, nogmaals zeg ik, zij had voor zichzelf geen belofte ten aanzien van barmhartigheden die de Heere ook aan haar zou willen bewijzen. Dus haar geloof is niet een eenzijdig geloof, haar geloof is maar niet een verstandelijk geloof. Je kan haar geloof daarom dus ook niet een historisch geloof noemen. Een geloof dat alleen maar toestemt wat de Heere in zijn woord zegt en dat dat woord van de Heere als waarheid aanvaardt. Maar je mag haar geloof een echt geloof noemen. Was het dan een groot geloof of was het een klein geloof? Laten we het daar niet te lang over hebben. Wat verwacht u? Wat verwacht u van deze vrouw die in haar eentje in een omgeving van heidenen verblijft en als enige in de hele stad de God van Israël heeft leren erkennen als de enige God? Wat verwacht u van een vrouw die tot nog toe de afgoden gediend heeft en nog maar heel kort geleden tot verandering gekomen is? Wat verwacht u van het geloof van zo'n vrouw? Zou het nog niet vol zitten met allerlei bijmengselen? Dat kun je toch wel begrijpen, nietwaar? En het is best te verklaren dat dat echt nog niet een volmaakt geloof is. Trouwens, bij wie is het geloof? Een volmaakt geloof. Als de catechismus zegt dat de allerheiligste van deze gehoorzaamheid, van de geloofsgehoorzaamheid, nog maar een klein beginsel heeft, dan mag je van Rachab zeker wel verwachten dat het ook nog maar een klein beginsel was. Maar hoe onvolmaakt dan ook, het was toch echt. En als het dan gaat over haar geloof, dan mogen wij zeker daar tegelijkertijd bij zeggen, omdat die twee altijd onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn, nooit los van elkaar kunnen bestaan, als er van Rachabs geloof gesproken wordt, dan wordt daarin tegelijkertijd impliciet van Rachabs bekering gesproken. Ik zei, geloof en bekering zijn on- of afscheidelijk en onlosmakelijk. Er is geen mens die waarachtig gelooft, ik zeg waarachtig gelooft, of er is ook bekering in zijn of haar leven. En er is geen mens die waarlijk tot God bekeerd wordt, of er is geloof en geloofsbeoefening. En al legt de Bijbel de nadruk op het geloof van Rachab, toch is daarin tegelijkertijd ook duidelijk dat zij in de weg der bekering mocht gaan. Waar dat uit blijkt? Nou, onder andere uit het met vrede ontvangen van die verspieders. Ze is anders gaan denken over God. Over Israëls God is ze anders gaan denken. Door middel van die geruchten die haar verteld werden. Ze is anders gaan denken over de zonde. Ze is anders gaan denken over zichzelf. Ze is anders gaan denken over Jericho en over de wereld. Want dat is zo, als een mens tot bekering komt, dan begint dat met anders gaan denken over de grote, of daarna ook anders gedragen. Denken door het verlichte verstand, dan gaan we ons daarna ook anders gedragen, anders doen. Nu, bij Rachab ging dat zo. Door dat woord dat tot haar kwam, dat haar hart raakte, ging ze anders over God denken. En als u door het woord geraakt wordt, dan gaat u ook anders over God denken. God die we tot nog toe konden missen. God buiten wie we het tot nog toe stelden. God met wie we tot nog toe geen rekening hielden. Dat wordt de God met wie we wel rekening gaan houden. Naar wie we gaan vragen. Aan wie we ons gaan onderwerpen. En de zonde die we tot nog toe gekoesterd hebben. Die we tot nog toe bedreven hebben. Waar we tot nog toe aan verknocht waren. Sommige zonden in ieder geval. Die gaan we haten. Die zonde wordt afzichtelijk, die zonde wordt dodelijk gevaarlijk voor ons. En we gaan dat inzien en dan gaan we de zonde haten. En onszelf, we hebben tot nog toe onszelf alles toegegeven. Alles cirkelde om onszelf. Maar als er bekering komt, gaan we ook over onszelf anders denken. En dan komt in beginsel ook het verloochenen van onszelf. En de vriendschap van de wereld, die we zo hoog genoteerd hadden, waar we zoveel prijs op stelden, de vriendschap van de wereld wordt van minder belang. De wereld gaan we zelfs meer en meer mijden en ontvluchten. En die verandering openbaart zich, ook die verandering in ons denken. Dat bleek bij Rachab. Toen zij over God anders ging denken en over het volk van Israël dat bij die God hoorde, toen ging zich dat ook openbaren in het met vrede ontvangen van die verspieders. Toen is dat in haar leven ook openbaar gekomen in een hartelijk leedwezen over de zonde. Waar staat dat dan in de Bijbel? Waar staat dat nou met name van Rachab geschreven? Ik moet u zeggen, dat staat met name van Rachab niet geschreven. Maar omdat er analogie des geloofs is en we het bij anderen wel terugvinden in de schrift, mogen we, moeten we zeggen, wel zo heeft de Heere dat in het leven van Rachab ook gewerkt. Zij wordt nog wel altijd Rachab de hoer genoemd. Maar toen zij van de God van Israël had leren horen, en toen ze in hem had leren geloven, en toen zij zich tot hem had leren bekeren, is ze toen nog doorgegaan in dat beroep. Gelooft u dat? Toen heeft ze met die zonde en met die zondige levenswijze gebroken. En ik denk dat je dat indirect uit een klein detail uit Jozua 2 af kunt lezen. Waar heeft ze die verspieders onder verstopt? Onder vlas dat ze op haar dak, op haar platte dak, te drogen gelegd had. Wat moest nou die vrouw met een dak, een plat dak vol met vlas? Ik denk dat ze daar in een nieuwe broodwinning gezocht heeft. In het verwerken van vlas. En dat ze op die manier, op die eerlijke manier, in haar levensonderhoud zocht te voorzien. Nu ze gebroken had met die oude zondige manier van broodwinning. Rachab is een ander mens geworden. Zoals iedereen die door het woord en door de geest van God aangeraakt wordt. Een ander mens wordt. Dat heeft haar ook een stuk eenzaamheid gegeven. Ik zei je zo pas al, ze woonde in der eentje in Jericho als iemand met geloof in Israëls God. En met niemand kon ze daarover spreken. Dat kon ze aan niemand kwijt. Is het een wonder dat zij met vrede en ik denk ook met vreugde die verspieders ontvangt. Eindelijk eens mensen met wie ze spreken kan over haar innerlijk. Eindelijk eens mensen die haar begrijpen, aan wie ze het kwijt kan, aan wie ze ook weer wat liefde kwijt kan. En dan kan het niet anders, en wilt u dat een ander een apart en afzonderlijk aspect noemen, dan is het mij goed, maar het is zo nauw verbonden met datgene waar we tot nog toe mee bezig zijn, de aard van het geloof. Dan kunnen we ook spreken over de openbaring van haar geloof. Want dat blijkt nu uit de werken. Het is niet zo bij Rachab dat ze alleen maar van haar geloof spreekt. Dat had ook nog gekund dat ze tegen die verspieders gezegd had wat ze in vers 9 tot en met 11 gezegd heeft. Over datgene wat ze gehoord had en wat dat tot uitwerking, als uitwerking gehad heeft in haar leven. Maar dat ze daarna gezegd had wel, en nu is dat inderdaad wel mijn diepste overtuiging geworden, dat er maar één God is en dat dat de God van Israël is. Maar kijk, u komt nou bij mij, maar dat is natuurlijk wel erg riskant voor mij om mensen uit Israël, verspieders uit het leger van Jozua hier te herbergen. Daar loop ik zelf groot gevaar bij, dus u moet maar zien dat u ergens anders onderdak vindt. Dat zou zoiets zijn geweest als waar Jacobus van sprak, van diegene die gebrek leed en die dan iemand ontmoet met de beste bedoelingen en met allerlei hartelijkheid voor zover het woorden betreft, diegene die tot hem zegt, ga heen en word warm, maar ik kan niks voor je doen. Dat zou dan een geloof zijn zonder de openbaring daarvan in de werken. En dat is het punt dat Jacobus aan de orde stelt in dit tweede hoofdstuk. Hij is in deze brief die hij schreef bezig om de dingen duidelijk te maken tegen het gevaar van wat dan later wel het antinomianisme genoemd werd. Mensen die zo mooi kunnen praten. Mensen die ook zo gelovig kunnen praten. Maar van al die mooie woorden klopt in de praktijk niets. Die stemmen allerlei dingen toe en die kunnen het allemaal nog heel mooi formuleren misschien ook. Maar het blijkt niet in hun leven. Ogenschijnlijk en naar de buitenkant en naar de maatstaven van de orthodoxie geoordeeld klopt alles. Maar het hart is er niet in. Wel, zegt Jacobus, als je dat geloof wil noemen, dan zullen we straks de conclusie moeten trekken dat de duivelen ook nog zalig zullen worden. Want die hebben ook zo'n geloof. Die geloven ook in God. Maar het zaligmakend geloof, dat heeft meer dan alleen maar woorden. En dan wijst Jacobus op twee voorbeelden. Dat van Abraham, dat kunnen we begrijpen. Want Abraham is de vader van alle gelovigen en Abraham staat zeer terecht naar ons gevoelen in die rij van de geloofsvertegenwoordigers. Dus dat voorbeeld van Abraham dat Jacobus aanhaalt, dat kunnen we wel plaatsen. Maar tot onze verbazing voert hij als tweede voorbeeld aan dat van Rachab. Kijk eens, zegt hij, Rachab is ook gered. Gerechtvaardigd, gezaligd door een geloof dat in de werken zichtbaar werd. Het geloof van Rachab was ook een levend geloof. Een geloof dat functioneerde. Dat ze niet alleen beleed, waar ze niet alleen mooi over sprak, maar wat in de praktijk ook openbaar kwam. In het ontvangen van die verspieders. In het vragen van genade voor haar familieleden. Dat hoort er ook bij als zij straks met die verspieders praat. En aan die verspieders vraagt, ik heb nou jullie weldadigheid bewezen. Willen jullie nu mij straks ook weldadigheid bewijzen? Als de dag aanbreekt dat de strijd om Jericho gestreden zal worden. Wil je dan mij sparen? En toen vroeg ze daarbij, willen jullie dan ook mijn vader en mijn moeder sparen? Willen jullie dan ook mijn broers en mijn zusters sparen? Waarom vroeg ze dat? Liefde tot hen, bewogenheid met hen, dreef hen daartoe. Genade, als die toch echt ontvangen wordt, dan maakt genade toch mededeelzaam. En nou zie je wel eens, bij die mensen met een doodgeloof, die het allemaal zo mooi beredeneren kunnen, dat soms hun eigen kinderen en de bestemming, de geestelijke bestemming van hun kinderen, hen niet dat doet. Dat is het beste bewijs, dat het een doodgeloof en geen levend geloof is. Maar bij Rachab was het een levend geloof. Een geloof dat daarin bleek dat zij voorbeden, als ik het zo eens noemen mag, voor anderen deed, voor haar medemensen, omdat ze van binnen bewogen was met hun lot. En zo werkt dat geloof van Rachab door de liefde. En daarom kan Jacobus dat ook gebruiken als een bewijs, naast het voorbeeld van Abraham, om te zeggen, zie je wel dat Abraham onze vader door de werken gerechtvaardigd is en niet alleen door het geloof, niet door een puur verstandelijk beredeneerd geloof, maar door een geloof dat zo nauw verbonden was met de werken dat het er één mee was. Zie je nu ook dat Rachab de hoer langs die weg gered is? Nou zit er iemand in de kerk, misschien wel meer dan één, die denkt, ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar ondertussen was Rachab toch maar een leugenaar. Want ja, Jacobus kan wel zeggen dat ze door de werken gerechtvaardigd was, maar het waren zulke beste werken niet. Ze loog toch maar tegen die afgezanten van de koning van Jericho toen die bij haar kwamen om die verspieders te arresteren. Toen zei ze toch maar, ja, ze zijn wel bij me geweest, maar ze zijn voor het sluiten van de poort weer weggegaan. En nou moet je ze niet hier zoeken, maar ergens in het gebergte daar buiten de stad. Dat was toch een leugen. En als je het een beetje vergoelijken wil, dan zeg je, het was een noodleugen. Ze kon moeilijk anders. Ja, daar hebben heel wat mensen aandacht aan geschonken. En in heel wat bijbelverklaringen en commentaren wordt nogal wat gezegd over de zogenaamde leugen van Rachab. Sommigen hebben Rachab daarom veroordeeld en gezegd dat was een bewijs dat ze eigenlijk nog maar half bekeerd was. Anderen hebben gezegd het was helemaal geen leugen en ze hebben Rachab verdedigd. Nou, wat moeten wij nou doen? Rachab verdedigen of Rachab aanklagen, de vinger erbij leggen en zeggen, kijk eens wat een zonde. Of zeggen, nee, het was niet verkeerd van haar. Wat wij moeten doen, we zijn niet geroepen om aan te klagen en we zijn niet geroepen om te verdedigen. Als God uitdrukkelijk gezegd had, het was goed, dan konden we dat herhalen. Als God nadrukkelijk in zijn woord gezegd had, het was verkeerd, dan konden we dat herhalen en daar in de Bijbel naspreken. Maar God zegt nog het een, nog het ander. Wat zegt de Heere in zijn woord? Hebreeën 11, door het geloof. Wat zegt de Heere in zijn woord? Jacobus 2, door het geloof dat in de werken openbaar kwam. God besteedt dan die vraag waar wij mee zitten kunnen zoveel aandacht niet. De Heere wijst erop dat het geloof was bij Rachab. Ja, maar we mogen toch geen vals getuigenis spreken. En dat deed ze toch toen ze tot die afgezanten van de koning zei dat die verspieders alweer vertrokken waren. Dat was toch vals getuigenis. Ja, maar wat als ze nou eens gezegd had, ja, oh ja, ze zijn hier, ze liggen op het dak hier onder het vlas weggestopt. Als ze heel eerlijk gezegd had hoe toen de feiten lagen. Gemeente, dan had ze ook een vals getuigenis gegeven. Wat? Had ze de waarheid gesproken? Ja, op dat moment tegen die vijanden van Israël, tegen die vijanden van die verspieders, tegen die afgezanten van de koning had ze dan de waarheid gesproken. Zeker. Maar tegenover de verspieders had ze gelogen, want ze had ze met vrede ontvangen en daarin eigenlijk gezegd, ik zal voor jullie instaan. En dan had ze verraden. Dus hoe je het went of keert, het was een probleem voor haar. Maar wij behoeven de advocaten van Rachab niet te zijn. De Heere weet hoe dat zit. En het blijft toch waar dat zij handelde door de liefde tot God en tot zijn volk. En nou wil ik heus niet gaan fantaseren over wat daar op dat platte dak na het vertrek van die politiemannen tussen Rachab en de verspieders verhandeld is. Nou wil ik echt niet gaan doen alsof dat een soort gezelschap was, zoals in vroeger dagen, toen ze daar met z'n drieën spraken over de God van Israël en toen Rachab dat geloofsgetuigenis mocht uitspreken, dat hoogtepunt in haar geloofsgetuigenis bereiken mocht, dat de Heere een God is boven in de hemel en beneden op de aarde. Eén woord, Hij is de enige en waarachtige God. Maar ik geloof wel
Ik geloof wel dat daar in dat gesprek tussen die drie geestelijke dingen verstaan en beleefd zijn. En dat God daarbij was. En dat hij daarin ook zijn stempel als het ware drukte op wat hij zelf gedaan had in de ziel van Rachab voor de komst van de verspieders. Maar toets u zelf maar. De Bijbel legt de nadruk op het geloof van Rachab. Is er dat geloof ook bij ons? En als we van geloof spreken, welk geloof hebben we dan? Is het meer dan alleen een verstandelijk toestemmen van de waarheid van het woord van God? Is het meer dan alleen maar dat historische geloof? Is het een geloof dat echt, echt is? Dat door God gewerkt is? Dat door woord en geest in de ziel tot stand gekomen is? Dat ook openbaar komt in de waarachtige bekering, gepaard gaat met een leedwezen over de zonde en een zoeken van de Heere en een breken met de ongerechtigheid en een kiezen voor het goede om in de wegen van de Heere te wandelen. Is het een levend geloof dat door de liefde werkt, waarin de band met Gods volk gevoeld wordt? Een levend geloof dat openbaar komt in een verzaken van de wereld en in een verlaten van de afgoden. Een levend geloof dat hartelijk begeert de Heere te dienen en lief te hebben, bij hem te horen, maar ook het volk van de Heere lief te hebben. Een geloof dat ook openbaar komt in het feit dat we het heil ook anderen gunnen. En dat we er bewogen onder zijn als we aan anderen denken. En dat we voor anderen bij de Heere in het gebed gaan. Opdat de Heere ook anderen zal redden van het toekomende oordeel. Maar er is nog één ding, gemeente, en dat mag toch zeker ook niet verzwegen worden, omdat de Heere daar zelf ook zoveel nadruk op legt. Dat geloof van Rachab dat bij hem vandaan kwam, dat echt was en dat in de werken openbaar kwam, dat geloof, dat heeft Rachab ook niet ledig en onvruchtbaar gelaten. Met andere woorden, dat geloof is bekroond. Dat geloof kreeg van de Heere bekroning. Want straks wordt Jericho veroverd. Het gaat anders dan Rachab had gedacht. Het gaat ook anders dan de verspieders hadden gedacht. Het gaat anders dan iedereen had gedacht. Het gaat langs de weg van dat geweldige wonder. Dat de muren van Jericho door de machtige hand van de Heere worden geschud en dan ineens storten. Het gaat langs de weg niet van strijd waarbij Israëls legers moeten optrekken, maar het gaat langs de weg van het geloof. Maar hoe het ook gaat, wat gebeurt er als die muur instort? Dan hoeven die verspieders er niet eens voor te zorgen dat dat huis van Rachab ongemoeid blijft. Dan hoeft Jozua niet eens bevel te geven dat ze dat huis niet mogen verwoesten. Want God zelf spaart dat huis. Heel die muur stort in. En alles wat er op de muur gebouwd was of op de muur zich bevond, dat valt onder het puin. Maar dat ene stuk, dat blijft staan. Omdat God het overeind houdt. En zo kan Hebreeën 11 zeggen, door het geloof is Rachab niet omgekomen met de ongehoorzamen. Zij bleef gespaard. In dat gericht, in dat ontzettende gericht dat de Heere ging voltrekken over de goddeloze inwoners van het land. Dat gericht dat ze verdiend hadden. Omdat de maat van de ongerechtigheid vol was, was de maat van de zonde van Rachab dan niet vol? Ach, weet u wat er was? Er was inderdaad de maat van de zonde van Rachab. En die was ook vol, zou je zeggen kunnen. Die was misschien nog voller dan de maat van de zonde van de andere inwoners van Jericho. Want ze was wel de allerlaatste in Jericho die een geschikte persoon was om Gods genade te zoeken en te ontvangen. Maar er was nog wat anders voor deze Rachab en dat heeft ze toen allemaal nog niet geweten. Dat moest daar allemaal veel ver later nog geopenbaard worden, doordat er meer van het evangelie aan haar bekend gemaakt werd. En doordat zij straks ook ging horen van de beloofde. Maar er was ook nog dit, dat er één was die de zonde van Rachab, die volle maat van ongerechtigheid van Rachab, voor zich heeft opgeëist. En die heel de toorn Gods die op haar had moeten worden uitgegoten, op zich heeft laten uitgieten. Rachab is gespaard in dat oordeel, zodat zij terwijl al die ongehoorzamen, want zo worden ze in Hebreeën 11 getypeerd, ongehoorzamen. Al die vijanden van God, die de wil van God verzaakt. En die de geboden van de Heere vertreden hadden. En die God niet gediend hadden. En wat ze van de God van Israël, van de enige ware God kenden. Dat hadden ze in ongerechtigheid ten onder gehouden. En ze hadden zichzelf goden gemaakt. Die ongehoorzamen, die kwamen allemaal om. Maar Rachab is door het geloof met die ongehoorzamen niet omgekomen. In dat gericht bleef zij gespaard en dat was de eerste bekroning van haar geloof. Dat had ze aan de verspieders gevraagd en die hadden daar ja op gezegd. Mochten die verspieders dat dan doen? Want er stond toch in de wet, dat had de Heere toch tegen Mozes gezegd, dat ze allemaal moesten uitroeien. Waar halen die verspieders dan het recht vandaan om Rachab te beloven? Ja, wij zullen jou sparen. Ach, ze hadden Gods werk in die vrouw gezien. En ze hadden Gods werk in de woorden van die vrouw gehoord. En daar hadden ze vrijmoedigheid aan ontleend. Om te geloven dat in dit geval zij mochten zeggen, wij zullen u sparen. Op voorwaarde dat Rachab zou zwijgen. Op voorwaarde dat het scharlakenkoord aan het venster gebonden zou worden. Op voorwaarde dat haar familieleden bij haar in huis zouden zijn. Als er buiten de deur zouden zijn, dan zou de belofte niet gelden. Maar als Rachab dan aan die voorwaarden voldoet, dan wordt ze gespaard. Als ze onder andere ook die voorwaarden nakomt, dat ze dat scharlakenkoord aan het venster bindt. Ze laat er straks die verspieders mee naar beneden, aan de buitenkant van de muur. En dan zeggen ze, laat dat daar maar hangen. Dat is een herkenningsteken. Het was trouwens ook al eerder een herkenningsteken. Het markeerde, het typeerde haar huis als een hoerenhuis. Het was ook het teken van haar schande. Dat koord, laat dat daar maar hangen. Het teken van je schande, van je verzondigde leven. Want op de Heere vertrouwen, echt bij de Heere toevlucht nemen, dat kan niet gepaard gaan met het verdoezelen van je verleden. En met het wegredeneren van je zonde. Laat Rachab het maar betonen, door dat scharlakenkoord, dat het echt in haar hart leeft. Heere, ik ben een zondaar. En helemaal niet waardig dat u naar me omkijkt. En helemaal niet waardig dat u mij sparen wilt. En van al de inwoners van Jericho ben ik nog wel degene die het laatst in aanmerking zou komen om gered te worden. Erken dat ook maar. Maar dan is God zo nederbuigend goed. Zo nederbuigend goed. En neem dat woord maar letterlijk. Zo nederbuigend goed dat hij zo'n diep gevallen, laag gezonken zondaar opraapt. Van de drek verhoogt. en naast prinsen plaatst en wereldgrootte. Letterlijk. Want ze mag trouwen. Nadat ze een poosje in Israël is ingeburgerd, mag ze trouwen met een van de prinsen, een van de vorsten uit de stam van Juda, Salmon. En kijkt u maar in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heere Jezus. Die Salmon die zit in het voorgeslacht van de grote zoon van David. Salmon uit zijn huwelijk met deze Rachab krijgen een kind. En die krijgt weer een kind. En die krijgt weer een kind. En zo kom je straks bij de Heere Jezus uit. De Heere bekroont het geloof. O zeker. Het is niet te vergeefs om op de Heere te vertrouwen, om onder de schaduw van de vleugelen van Israëls God een schuilplaats te zoeken. En al is ze de minste van de minste, en al is ze de vuilste van de vuilste, God raapt zulken juist op. En hij verheerlijkt zijn genade juist in de zulken. En hij geeft genade. En hij geeft naar het woord van de 84ste psalm ook nog eer. Ze mag stammoeder van de Heere Jezus zijn. Uit dat lichaam dat ze zo vaak misbruikt heeft en heeft laten misbruiken. Mag straks zijn zaad geboren worden waaruit de Heere Jezus voort zal komen. Wat een eer. Wat een diepe vernedering voor de Heere Jezus ook om zulken in zijn voorgeslacht te hebben. En ik zeg dat niet om stenen te smijten naar Rachab. Want Salmon, ik weet van hem verder niks. Behalve dat hij uit Juda kwam. En dat hij een van de vorsten van Juda was. Maar Salmon deugde natuurlijk ook niet. En die zijn zoon ook niet. En die zijn vader ook niet. En er heeft er nog nooit één gedeugd. En in heel die geslachtsregister van de Heere Jezus is er niet één van wie je zeggen kunt, kijk, dat is een volmaakt mens geweest. Geen wonder dat de Heere hem uitkoos als zijn stamvader en als zijn stammoeder. Want ze zijn allemaal uit het verdorven gevallen geslacht van Adams nakroost. Maar daar zitten er dan toch ook nog bij, die hun leven lang, die zolang de wereld bestaat en zolang het woord van God bestaan zal, genoemd worden. Rachab, de hoer. Die zitten er ook bij. En hij schaamt zich niet, de Heer Jezus, om zulken zijn broeders en zijn zusters te noemen. Hij is in hun vlees ingedaald. In de gelijkheid van het zondige vlees. En zo is hij mens geworden. En zo is hij zaligmaker geworden. Dus dat is de tweede bekroning van haar geloof. Ze werd gespaard in het oordeel. Toen Jericho verwoest werd. Ze werd later opgenomen in Israël. Kreeg die plaats naast Salmon in het geslachtsregister van de Heere Jezus. En het belangrijkste heb ik nog niet genoemd. Wat is dan het belangrijkste van alles? Dat ze niet alleen toen en daar van onder het oordeel en de vloek die op Jericho lag is weggehaald. Dat ze niet alleen maar stammoeder van de Heere Jezus heeft mogen zijn. Maar dat ze ook onder dat oordeel Gods dat op elke zondaar rust is weggehaald. En dat ze niet alleen moeder van Jezus mocht worden, maar ook door Jezus kind van God mocht worden. En dat Jezus niet alleen maar uit haar nageslacht voortkomt, maar dat Jezus ook voor haar geworden is. De zaligmaker, de verlosser van haar zonden. En dat hij het handschrift van haar zonde dat tegen haar was, weggedaan heeft door het mee te nemen naar Golgotha's kruis. En het daar als een getuigenis tegen zichzelf te aanvaarden, als het vloekwoord, als het oordeelswoord van God over hem, hoewel hij nooit zonde gehad of gedaan heeft. En nou is het op de verdiensten van Christus al eeuwenlang in de hemel. En u heeft zal eeuwenlang hem mogen grootmaken, wiens moeder, wiens stammoeder op aarde ze was. En ze heeft hem, die haar gekocht heeft met haar bloed, al eeuwenlang mogen grootmaken voor God en voor zijn troon. Dat God naar haar omgezien had. En dat Christus haar zonden op zich wilde nemen. En dat de geest wilde komen langs die wonderlijke weg. Toen hij in haar ziel ging werken. Door dat getuigenis dat van Israëls God aan haar verteld werd. En waar, terwijl de anderen die het hoorden alleen maar schrik en vrees kregen. Maar zij kreeg daarbij de hartelijke begeerte om die God te mogen kennen en dienen. En de liefde Gods werd in haar hart uitgestort. O, wat heeft ze stof tot danken. Als ze let op de vrijmacht, op de almacht van de Heere. Als ze erop let dat zij uitgekozen is uit dat menselijke geslacht daar verloren in schuld. En dat zij onder dat oordeel vandaan gehaald is. En dat al die zonden, al die ongerechtigheden tegen het eerste gebod van Gods wet, tegen het zevende gebod van Gods wet en tegen al die andere geboden van Gods wet eveneens, dat al die zonden verzoend zijn door het scharlakenbloed van de Heere Jezus Christus. Dat rode bloed dat op Golgotha gestort is. En dat al eerder in het stof der aarde in Gethsemane neerdrupte. Toen zijn zweet veranderd werd in grote druppels bloed. O ja, ook Rachab zaligheid heeft de Heer Jezus doen lijden. Heeft hem onder de vreselijkste benauwdheden gebracht. Want haar zonden zijn ook scharlakenrood geweest. En die kunnen alleen door het scharlakenbloed van de borg worden weggenomen en wit gewassen. Maar het is gebeurd. En zij dankt aan hem en aan de verkiezende God en aan de heiligende geest haar zaligheid. Zo wordt het geloof bekroond. Hier op aarde, niet altijd op dezelfde manier als bij Rachab. Niet al die vrouwen zijn in de stamlinie van de geboor van de Heere Jezus opgenomen. Maar wel krijgen ze allen die met een waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd. Wel krijgen zij allen in ieder geval die derde weldaad. Die grootste weldaad. Die grootste van alle weldaden. Hun ziel mogen ze tot een buit uitdragen. En ze mogen tot in eeuwigheid in dat nieuwe Jeruzalem het Lam de eer geven dat hun zonden op zich nam. Gemeente, is dat nou het vooruitzicht dat u mag hebben, dat ook het geloof zo bekroond zal worden? Of moet u zeggen, ach, als het over dat geloof gaat, dat zaligend geloof, dan sta ik er buiten en dan ben ik er een vreemdeling van. Wat ik u vorige week zei, zeg ik dan maar weer. Het kon voor Rachab. En ze was degene die je, van wie je het laatst zou verwachten dat ze het zou krijgen. Zo ver weg. Zo diep gevallen. Het kon voor Rachab. God was gewillig om het haar te geven. En de Heere is nog gewillig. De Heere laat niet voor niets vandaag weer zijn woord verkondigen. Hij laat niet zonder bedoeling vandaag weer oproepen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Zoek de Heere en leeft. De Heere doet dat met de bedoeling dat hij zou kunnen bewijzen aan armen die op zijn heil gaan hopen. Aan smekelingen die aan zijn troon gaan buigen. Dat de Heere aan zulken zou kunnen gaan bewijzen dat hij nog altijd dezelfde God is als die in Rachabs leven dat genadewerk deed. O ja, hij is nog steeds gewillig, almachtig. Hij is nog steeds de God, zoals Jesaja zegt, die wacht om genadig te zijn. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Thank you.
wij samen de Heere danken. Heere, gij zijt inderdaad die God die wonderen werkt. Wonderen van genade. En als u het begonnen bent te doen, dan zult u het ook voleindigen. We zingen ervan, Heere, die armen opricht uit het slijk naast prinsen plaatst en wereldgroten. We zingen ervan dat gij vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Rachab mocht het ervaren. Die vreemdelingen, die buitenstaander, die totaal geen kennis had van u en van uw wegen, die ook nooit naar u gezocht zou hebben als u nooit niet naar haar zocht. Maar ze heeft het ondervonden dat u waar maakt wat een andere psalm zegt, dat hij genade en ere geeft. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. En toen ze zo mocht gaan leven, toen heeft ze het ondervonden ook, dat u haar het goede niet onthield, in haar leven niet. En toen ze stierf, nog minder. En nu mag zij voor de troon van God en van het Lam zijn om hem, om de drieënige te danken voor die onverdiende verlossing. Heren, we danken u voor uw woord, dat van uw genade spreekt. Van die ruime, van die rijke, van die alles overwinnende genade. Geef ons daar deel aan. Geef ons daar kennis aan, voor het eerst of opnieuw. En als we het dan hoorden uit uw woord dat u het zo deed, toen en daar, bij deze onwaardige, dan mag het ons vandaag toch moed geven, Heere, dat u het nu en hier ook doen wilt aan onwaardigen die geen reden hebben om zich boven Rachab te verheffen, maar die ook alle reden hebben om het scharlakenkoord van onze zonde buiten te hangen en het u de Heere te belijden. Treed niet in het gericht, maar verzoen de zware schuld en vergeef ons uw genade. Stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Heren, dan wordt alles vlak tussen u en de ziel. Schenk deel aan dat heil om Jezus wil. Amen. Psalm 84 en daarvan het zesde vers, 84 vers 6, want God de Heer zo goed, zo mild. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.